Sectie 12 van Kleine Ines van Reinier van Genderen stort. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar legemus.eu. Hoofdstuk 4. De jaren gingen voorbij en tegenover de wijde Betuwe, waarboven ze elke zomer en elke winter met immer nieuwe belangstelling de grote witte wolken zeilen en de sneeuwstormen warrelend naderen zag uit grauwe verten in de stille woning waarin de oude dingen door velerlei dromen omsponnen, bestemd schenen van eeuw tot eeuw het huiselijk leven van wijze bewoners te dienen, onder de hoede eindelijk van oom Sijmen en tante Barbara, die mede niet ouder en niet anders schenen te worden, ontwaakte kleine Ines gaandeweg tot de zin des levens, niet verrast de schoonheid hare kinderdromen in deze levensmorgen weer te vinden. In deze jaren was Ines zo snel gegroeid dat allen zich verbaasd hadden, en niet het minst Peter, wanneer hij, na maandenlange afwezigheid terugkerend, haar opnieuw enige duimen gewassen vond. Ze was nu 17 jaar en bijna zo groot als Peter, maar even rijzig als deze hoekig was, en zo rustig in haar bewegingen dat die van hem, wanneer ze samen waren, nog meer dan anders hortend en stotend schenen. Haar huid was een weinig matter geworden, ondanks het haar dat dof blond was gebleven als het hooi dat des zomers op het land in bergen rust en zoeter geurt wanneer de avond daalt, zodat oom Sijmen, de veelbelezene, eens peinzend de opmerking herhaald had van Jules Barbé d'Orvilly, de grote vrouwenkenner, dat men geenszins naar het haar, integendeel naar de huid behoorde te oordelen, in hoever een vrouw blond veel eer dan donker geschat moest worden. Haar gezicht, vroeger bijna rond, was nu ovaal geworden en had de rustige, zuivere uitdrukking behouden die het altoos had gekenmerkt, al scheen het Peter dat deze uitdrukking verdroomde naarmate zij tot het besef der dingen stelliger ontwaakte. Oom Sijmen had zich bij wijlen afgevraagd of de vleugels van de fijne, rechte neus, die in het midden even dreigde te vervlakken, zonder nochtans de fraaie, kalme lijn van het profiel te schenden, niet vaker en sneller dan vroeger deinden op welke speelse zuchten des levens, en of de beide lichte zwellingen der onderlip, ten spijt der volmaakte aanpassing met de zo zuiver gesneden bovenlip, in de loop dezer laatste jaren niet voller en roder waren geworden. Maar als hij de klare en diepe blik hare grauwe ogen op mensen en dingen rusten zag, en hij hoorde haar in bondige uitspraken haar juiste aanvoelingen tot uiting brengen, herademde hij, blikken vol verstandhouding wisselend met tante Barbara, die natuurlijk van deze volgens haar zeggen dwaze zorgen de bedachtzame deelgenote geweest was. Ines zelf ontwierp veelal de tekening der modellen volgens welke haar klederen vervaardigd werden, klederen die altoos even gedempt van toon als oorspronkelijk van lijn waren, uitgelezen van eenvoud en niet gezochte verfijning. Desmorgens hulde ze zich dikwijls in een losse japon van fijne witte baai, waarin het daglicht speelde als in een water dat door de wind en de stroom en het lustig zeilen der schuiten op duizenderlei wijzen klotst door elkaar. En als zij, na vele omgangen door het huis, het vertrek weer betrad, dan zeide zich Peter dat stellig aldus oudtijds het aanzien der burchtvrouw was, die, na in het slot ter bekwame regeling van het samengesteld bedrijf de ronde te hebben gedaan, haar plaats hernam nabij het gotisch boograam om verder te werken aan het hangend tapijt, dat eens de hoge gemaal beschroomd ten geschenke geboden zou worden. De dagen gingen voorbij in stille, naar de jaargetijden wisselende bezigheden. Tante Barbara had Ines ingewijd in de geheimen der huishouding, en dikwijls leidde zij tot aller voldoening het rustig bedrijf. Want aangenaam was het tante Barbara, al bekende ze dit niet, van tijd tot tijd meer rust te genieten. Gelijk oom Sijmen meende, al besloot ook hij dit geheim in het diepst zijns harten, dat koffie en thee fijner geurden dan toen zijn gade, ondanks haar zorgen, ze bereidde. Dan brachten nieuwe vondsten een gelukkige verscheidenheid in de gerechten, zodat oom Sijmens tafelgenot tot Lucullische, schoon ingetogen extase, werd opgevoerd. Ook Willempje was, ondanks haar vereering voor tante Barbara, voldaan een minder strenge huisvrouw te gehoorzamen. Zo goed als tante Barbara wist Ines de augurken te bereiken, die oom Simon nog steeds in brede schijven bij koude vlezen at, en de geleien, waarvan nu grote potten met geregelde tussenpozen aan verre Peter werden gezonden, evenals eierkoeken, goudgeel van binnen, zo puur van baksel, dat het gember, nog rozijnen, nog enig ander bijvoegsel gedoogde. Des avonds onder de lamp boog Ines zich, gewapend met de zilveren antieke vingerhoed, de fabel van de vos en de raaf voorstellend, over handwerken die in brede slordige plooien aan weerskanten van haar knieën vielen en rusten op de grond, en als vroeger onder de ogenschijnlijk stroeve en plompe, maar inderdaad zo vaardige handen van tante Barbara, ontbloeiden nu onder Ines niet minder bedreven vingeren de felle en zoete kleuren in harmonische schakeringen. Voorts had zij geleerd het damasten tafelkleed te vouwen en te persen onder de zuchtende, krijtende mangel. En als het voorjaar was geworden en de gangen werden opnieuw gekwast door witte mannen op ladders, die zij van jaar tot jaar herkende, ondanks de kalkspatten waarmede hun gezichten bedropen waren, dan, een plechtige namiddag, tilden tante Barbara en Ines met behoedzame handen de slippen van het bronskleurig fluwelen kleed, waaronder de ronde, mahoniehouten tafel schuilging. En met olijfolie wreef Ines het oude meubel in en boende het daarna, totdat het zijn vroegere luister herkregen had. Als vroeger in de herfst en des winters, wanneer het weer slecht was, bleven ze thee drinken in de voorkamer. Ines hoorde de regen roffelen of kletteren tegen de ruiten en de droppels vallen met ongelijke tussenpozen op de verweerde kozijnen. Ze zag de schuiten in de verwaaide dag stroomafwaarts glijden en de koeien aan de overkant het ontij duldend over zich laten gaan. En zij volgde dromend de melodische wendingen van het zingend theewater. Maar anders dan vroeger hernam zij daarna de lezing van een der werken uit oom Simons boekerij. Werken van schrijvers die sedert lang gestorven waren en die ze zich haalde, klimmend op een ladder, dikwerf zich bijlichtend met een gouden kaarsvlam, wanneer de winterdag grauwer dan gewoonlijk was. De winteravonden waren mede dezelfde gebleven, en als vroeger hoorden ze de stappen der schaarse voorbijgangers doffer klinken op de zware sneeuw, en de schotse kraken, wanneer de rivier onder de dooiwind kruide. Dan zwierven haar gedachten wel naar verre landen, waar de winter slechts even en zonder strengheid heerste, waar de herfst het sombere karakter deze noordelijke streken miste, die ze eens bereizen zou. Ines glimlachte nu met bewustzijn, als oom Simon, ondanks de strakkere uitdrukking van tante Barbara's strakke gezicht, met driehoekige gespitste wenkbrauwen schalkse toespelingen maakte op dingen waarvan de zin haar vroeger verborgen zou gebleven zijn. En telkens openden woorden vergezichten, in welker beschouwing zij gaarne mijmerend verzonk. Wanneer ze in de zomernachten de vorsen hoorde kwaken in de betuwe, wist zij dat hun kleine balgen zwollen onder dezelfde aandrang die zij vaak prangend voelde stromen door haar eigen jonge en rijpend lichaam. En luisterend in de lente naar de kreten waarvan de natuur alom trillend weerklonk, voelde ze zich soms beklemd door de gedachte haar aandeel te hebben aan dit algemeen en mateloos verlangen. Maar desnachts, de diepten peilend van de starre hemel, waarvan volgens oom Simons zeggen de mensen sedert onheugelijke tijden de kunde hadden beoefend, voelde ze dikwijls haar hart sneller kloppen bij de gedachte dat deze wereld van verlangen niet de ware wereld was. Als vanouds vergezelde zij oom Simon op zijn plantkundige omzwervingen, en dikwijls, als zij dieper ademhaalde in de warme wind, die, dringend door de dunne kleren, haar klamme lichaam kozend omgleed, en haar blikken verloren zich in de diepte en verte van blauwe hemel en rosse heide, herdacht zij de zuivere kindertijd, waarin zij zonder verwarring van dit alles had genoten, zonder de ordeloze vreugden waarvan ze nu haar hart voelde zwellen en jagen. Eens zat ze tegenover oom Simon in de hoek der vensterbank. Zij handwerkte en hij had zijn gouden bril afgenomen, waarvan hij de smalle glazen, die zonder omlijsting waren, met een zeemlapje reinigde. Zijn ogen, aldus verstoken van hun gewone uitrusting, geleken die van een blinde, terwijl de uitdrukking van zijn gezicht zeer vermoeid was. De bleke herfstzon bescheen hem, en het leek Ines als waren de voren en groeven van zijn milde hippopotamische kop scherper zichtbaar dan gewoonlijk, evenals de plooien en zakken van zijn verslapte en vormeloze hals. Oom Sijmen werd oud, en Ines, denkend aan het vlieden der jaren en aan het ogenblik dat het leven en sterven der mensen was voor het aangezicht des Heren, stond op en verliet het vertrek om haar tranen te verbergen. Op zekere middag, toen ze de vensters in haar slaapkamer had gesloten en ze wilde de trap afgaan, de bries had zich tot storm verhevigd en uit het zuidwesten naderde reeds, gelijk een snelle mist, de zware regen, bedacht ze opeens dat zij de zolder in geen maanden, misschien zelfs jaren, had betreden. Zij toefde, haar hoofd een weinig terzijde, haar rechterwang gedeukt door haar wijsvinger, terwijl het late daglicht in de gang snel versomberde. Dan, met rasse schreden, ging ze naar een deur die ze opende. Maar in stee van de steile zoldertrap op te snellen, aarzelde zij en bewoog enige malen de deur heen en weer, als wist ze niet wat te doen. Toen lachte ze beklemd, sloot de deur en ijlde de trappen af en de voorkamer binnen. Zo levendig dat oom Sijmen en tante Barbara verwonderd opkeken, terwijl op hetzelfde ogenblik de eerste droppelen tegen de ruiten kletterden. En die ganse verdere middag, als gewoonlijk beurtelings pratend, lezend en naar buiten starend, dacht Ines aan de plotseling geheimzinnig geworden zolder, waarop de ringen nu roerloos hingen en sedert jaren roerloos hadden gehangen, gelijk het touw dat vroeger onder haar dapper klimmen als de staart van een gekwelde vis heen en weer sloeg. Sidderden zij nu lichtelijk, gelijk zij in de donkerte van menige bange stormnacht hadden gesidderd, wanneer de ergste vlagen door de scheuren en reten der pannen gierden. Lange tijd sindsdien behield de zolder in haar beklemde verbeelding zijn geheimzinnig en bijna dreigend aanzien. Zelfs spookten de sidderende ringen door haar dromen, terwijl eens het touw jammerlijk probeerde met zijn vroegere hevigheid heen en weer te slaan, zodat ze met een kreet wakker schrok. Maar eindelijk, een goede dag, weerstond ze de verzoeking niet langer en besteeg welhaast angstig de steile trap. En zie, het schouwspel was geheel anders als zij had gevreesd, want 1000 fijne gouden stralen schoten door de scheuren en reten der pannen, zodat het aanzien der vale, lege ruimte lachend en vertrouwd was. Opeens trof haar een fijn geluid en ze herkende met ontroering het piepen van muizen, dat ze als heel klein meisje dikwijls nieuwsgierig en vertederd had beluisterd. Ze dwaalde rond en beroerde de ringen, die aanstonds geduldig, schoon ongelijk, begonnen te slingeren, terwijl de hengsels aan de dwarsbalk boven, mistroostig maar goedmoedig en in mineur, knarsten. Dan omvatte zij het touw met beide handen, trachtend gelijk vroeger te klimmen. Reeds hoorde ze onder zich het doffe ploffen, maar haar handen deden pijn, en ze had een gewaarwording als werden haar armen en schouders ontwricht, zodat ze zich lachend weer omlaag liet glijden. Daarna ging ze uit het dakraam kijken. Grauwe wolken zeilden in de blauwe hemel, en ze zag als vroeger de snelle schaduwen glijden over de betuwe. Ze tuurde of ze een reiger aan een verre slootkant zag staan, maar ze bedacht dat het najaar was en dat de reigers naar warme landen waren gevloden, gelijk de spreeuwen die ze zo dikwijls op de ruggen der koeien had zien zitten. Een paar oude paarden graasden te midden der runderen, maar vergeefs zocht ze de veulens, gelijk zij op hoge benen plachten rond te draven. Ze opende het dakvenster. De lucht was mild als in het voorjaar en de zon brandde zonder te zengen. En allengs scheen het haar, als keek zij door een nauwe koker in een zonnig sprookjesland, waarin ze zichzelf als kind spelen zag. Het riddertje was Ines trouw gebleven. Hij zuchtte nog steeds in de zesde klasse van het gymnasium. Hij had nog steeds hetzelfde witte gezichtje, waarin zijn schele ogen achter de bril bedremmeld en gelukkig keken wanneer Ines vriendelijker tegen hem was dan ze toch doorgaans placht te zijn. Hij was nu lang en slank geworden, en had de kwijnende distinctie die aan laatste telgen van vermoeide geslachten eigen kan zijn. Hij speelde heel gevoelig en muzikaal piano en begeleidde dikwijls Ines zang na schooltijd, wanneer de twee kaarsen van de piano gelijk gouden sterren straalden in de schemering. Dan had hij veel belangstelling in letterkunde en gaarne las hij met een zuiver gevoel voor ritme en een zeer goede uitspraak haar Franse versen voor. Zijn verbolgenheid tegen Peter, die hem in der tijd als begeleider van Ines misschien iets wat ruwelijk had verdrongen, had zich verkeerd in een grote bewondering. Eigenlijk had Ines geen vriendinnen, want al te zorgvuldig verheelde zij haar innerlijke leven voor de jonge meisjes die van tijd tot tijd bij haar kwamen theedrinken en handwerken of muziek maken, en tegenover wier onrust en deerlijk pogen de gevoelens te ontleden die ternauwernood ontkiemd waren in haar onvruchtbare harten, zij zich al verstrooider voelde worden, totdat zij op zekere namiddag opeens begreep, de vage glanzen volgend die speelden in de schaduw van een voorbijglijdend schip, dat tegenover het ware gevoelsleven alleen het zwijgen voegde. Vaak herdacht Ines die verre voorjaarsmiddag, toen de zwarte stammen in het bos der baronie nog sporen van sneeuw toonden, terwijl een luwe wind de geuren van akker en weiland aanwoei, en toen zij, dwalend met Ronald, opeens overstelpt geworden was door een gevoel, of veel eer een mengeling van gevoelens, waarvan ze allengs de zin had leren verstaan. Want gelijk het goud van alle kleuren, zo scheen haar deze eerste aanvoeling der liefde terstond van alle schakeringen der genegenheid te onderscheiden. En zo voelde ze zich vaak beklemd, wanneer zij, denkend aan Peter, door deze herinnering opnieuw verrast werd. Ines dacht veel aan Peter, het liefst misschien in de grijze schemeruren, wanneer zij, theedrinkend met oom Simon en tante Barbara, in de donkere, schoon geenszins sombere, voorkamer, de stemmen der geliefden van heel ver door de gulden nevel haar dromen klinken hoorde. Maar ook als de avonden windloos en helder waren en het maanlicht rustte in blanke vakken op het rieten vloerkleed der slaapkamer, of als de regen voortdurend en eentonig ruiste, mijmerde zij gaarne over Peter, luisterend naar de stilte der Betuwe, die alle leven verzwolgen scheen te hebben, naar de melodische kabbelingen van de stroom tegen de stompe schuiten, naar de kikvorsen, die zo luide kwaakten, dat het scheen als zaten de kleine, dwaze zangers in de hoeken van het vertrek. Soms hoorde ze uit de verte de beide schippers naderkomen, de stellige en langzame stappen van de vrede roodbaard en de schuifelende, onzekere schreden van zijn zwijgende kameraad, en rook zij opnieuw de tabakswalm, die, hangend blijvend in haar stille kamer, zich gaandeweg verfijnde tot een vreemde, oude geur. Dan voelde zij, denkend aan Peter, haar stemming kwijnend en innig worden. Zij verlangde nu haar armen om zijn nek te slaan en de magere, benige wangen van zijn wonderlijke kop tegen de haren te voelen. En ze begreep niet waarom hij, duister en zwijgzaam, nog altijd het geheim in zijn hart besloot, waarvan de openbaring haar immers toch niet meer verrast zou hebben. Maar deze verlangens vergleden dan weer in het rusteloos wisselspel haar dromen, en de volgende morgen of middag, zingend gaande door het huis of bezig in keuken of kelder, herinnerde zij zich opeens met verwondering. Eens, in de winter van haar 17e jaar, was zij met Peter alleen in de voorkamer. Tante Barbara was in het onderhuis bezig met Willempje, oom Simon kon elk ogenblik thuiskomen. Peter zou 's avonds vertrekken voor het tweede semester van een nieuwe leergang. Hij had bij hen koffie gedronken. Daarna hadden Ines en hij enige boodschappen gedaan in de stad, en ze hadden afgezien van een wandeling naar de stenen tafelen, want het weer was al slechter geworden. Dus waren ze huiswaarts gegaan, en hadden in de vertrouwde voorkamer het theeuur verbeid, pratend over vele dingen. Buiten daalde de schemering. Het regende, en een zwakke wind bewoog de kale takken der linden. Het gesprek was trager geworden, naarmate de vroege avond vorderde, en ze luisterden naar de geluiden die zij zo talloze malen beluisterd hadden, het tikken der regendroppels op de kozijnen, het ruisen van de wind in de takken, de stappen van een eenzame voetganger. En opeens voelde ze zich beklemd worden, zodat ze naar adem snakte, daarbij vagelijk lachend. want ze zeide zich dat ze gewis haar ganse leven toch niet in deze beminde omgeving zou slijten, waarin het al te vreedzaam en lieflijk rook naar lavendel en rozemarijn, en dat de toekomst misschien vervoeringen voor haar verborg, waarvan de eerste openbaring gelijk een zengende bliksemschicht zou zijn. Peter had haar hand genomen en streelde haar vingers, hetgeen haar verwonderde, eerst aangenaam was, maar dan gaandeweg een nerveuze prikkeling in haar wekte, zodat zij haar hand wilde terugtrekken, maar het niet waagde. Toen hoorde ze een geluid in Peters keel, als wilde hij spreken, en, hem aanziend, zag ze zijn gezicht zo wonderlijk vertrokken, dat ze opeens, in een angstige verwarring, haar hand terugtrok. Dan zwegen beiden. Zij staarde naar buiten, voelde zijn ogen branden op haar wangen, en het scheen haar, als zou dit ogenblik nooit eindigen. Tante Barbara, bedrijvig, kwam binnen, ontstak het licht en sloot de blinden. Peter en Ines stonden op en gingen elders zitten. Dan hoorden zij de huisdeur in het slot vallen. Oom Simon trad binnen, verstrooid en verrast de jonge lieden reeds thuis te vinden. Eerder dan tante Barbara, die bezig was met het theewater, bemerkte oom Simon beider beklemde houding. Zijn armstoel, nabij de kachel rechtschuivend, gluurde hij naar Peter en ontstelde bijna over de uitdrukking van dodelijke verslagenheid die zijn bleek en strak gezicht toonde. Dan zag hij ook dat Ines' trekken erg ontdaan waren. Eindelijk was tante Barbara gereed, allen hadden hun thee en hun zouten stengel. Toen bemerkte tante Barbara, die zich juist gezet had in de leunstoel tegenover oom Simon, het drukkend zwijgen. Een verwondering verscheen op haar onbewogen gezicht en de zware kop, waarvan de vaalgroene kleur Peter altoos aan een kraaienei deed denken en die zij ternauwernood met haar dunne lippen beroerd had, zonk terug in haar schoot. Maar op hetzelfde ogenblik begon Ines te lachen, luide te lachen, terwijl ze woelde met haar hand door Peters stug en donker haar, zodat terstond een verblufte en verrukte uitdrukking zijn noodluchtig gezicht overtoog. Oom Simon glimlachte ontspannen en schraapte zijn keel. Tante Barbara's gezicht hernam haar gewone, strakke uitdrukking, en wederom rees de dampende thee naar haar dunne lippen. De stemming bleef ongedwongen, ook tijdens de maaltijd, tot het ogenblik van Peters vertrek. Zij omhelsden elkaar inniger, zo scheen het, dan tot dusver bij afscheid en weerzien het geval was geweest, en lange tijd toefden zij ditmaal bij de voordeur. De echtgenoten hoorden hun stemmen gonzen en zagen elkaar zwijgend aan met veelbetekenende blik. Ten slotte hoorden zij Peter, ouder gewoonte, met geruchtmakende schreden haastig heen gaan. Ines trad weer binnen. Haar gezicht had zijn opgewekte en onbezorgde uitdrukking verloren, en ze scheen zeer vermoeid. Die avond, haastiger dan gewoonlijk onder de dekens weggekropen, weende Ines bitterlijk, en die nacht sliep ze niet, starend in een baaierd van gevoelens en gedachten, waarvan de duistere werkingen haar vermoeiden en telkens opnieuw verschrikten, wanneer zij scherper tuurde, zodat ze instinctmatig geen poging waagde dit alles te ontwarren. De uren gleden voorbij, de glanzende wintermaan ging achter wolken schuil, duister werd haar kamer, en in de vermoeienis waarin zij dieper en dieper wegzonk, scheen het haar, als hoorde zij, voortdurend en verwijderd, het getrappel van ruiterij op weg naar nachtelijk avontuur. De volgende morgen stond ze op met het besef eener vreemde stemming. De dag was grijs en stil, en toen ze naar buiten keek, zag ze met verwondering een vlucht kraaien langzaam wieken over de stroom. De dagen gingen voorbij, de vreemde stemming duurde, het vallen der droppels klonk anders, anders het klagen van de wind door het huis en de eentonige stappen van een late voorbijganger. Op zekere dag, terwijl ze winkelde, betrapte ze zich dat ze een omweg maakte om door de Turfstraat te gaan. Altijd nu rusten haar blikken in het voorbijgaan op de wildeman die de uitgang van het winkeltje bewaakte, waar Peter zo af en toe gele pakjes Franse sigaretten kocht. En nooit verzuimde zij, tussen de bossen heelkundige kruiden, te spieden naar de beige stofjas en rode drankneus van de drogist, bij wie Peter in der tijd flesjes benzine en terpentijn placht te kopen. Hij had haar sindsdien toevertrouwd voor welk doel. en zo was zij verheugd wanneer, achter zijn verse broden, een witte bakkertje haar opmerkte en groette met bedachtzame glimlach. Eens keerde zij op haar schreden terug en kocht bij Ibsen een Deventer ellenkoek, iets wat verstrooid, immers zich zeggend dat deze aankoop niet nodig was. Dan kwam ze een paar maal achter elkaar thuis met grauwe zakjes, waaruit zij, enigszins verlegen, onder oom Simons verbaasd oog, haverstrooballetjes liet rollen, waarvan oom Simon, ondanks de bestraffende blikken zijner gade, vele dagen kauwend en smakkend genoot. Trouwer dan vroeger bezocht zij tante Arabella, weldra elke keer wanneer ze haar achter het raam zag zitten, met ledige blik uitkijkend in de straat. Dikwijls bracht zij bloemen mee, geurende herfstbloemen, die ze dan al pratend schikte in een vaas, en ze vertelde over velerlei, soms een uur lang, zodat tante Arabella telkens opnieuw weende van ontroering. Als de wegen hard waren en een koele herfstwind kwam over de Veluwe gestreken, bewoog Ines oom Simon tot wandelen in de omtrek. En altoos volgden zij de Velperweg en bogen om naar de geitenkamp, die ze dan links lieten liggen, ook al meende oom Simon zijn argeloze schreden in deze richting te wenden. En nabij de vallei die naar het duizendjarig Indië voerde, toefde zij, terwijl oom Simon verstrooid en neuriënd verder ging, en, denkend aan verre Peter, die nu in zijn werkkamer aan zee gebogen over zijn boeken zat, de hartstocht van het kennen prijsgegeven, liet ze haar blikken zwerven over de glooiende landouwen waar de winterrogge in schrale halmen wies, en over gindse heuvelrug, die eens de witte olifant met de goudleren struisveren baldakijn verborg, waaronder zij als heel klein meisje troonde. Slecht begon Ines te slapen, want zoeter dan overdag, wanneer de vele bezigheden haar aandacht verstrooiden, was het in de stilte der nachten aan Peter te denken. Soms weliswaar meende zij in de diepten der ziel, waar het bewustzijn niet meer doordringt, een vage onrust te voelen. Maar zodra ze zich aandachtiger bezon, voelde ze deze onrust niet meer, zo min als in het volle leven overdag. Soms ook, als de stilte van de nacht dieper was dan anders, wanneer de regen niet stroomde, nog de winden dwaalden, richtte ze zich op, steunend op haar elleboog, en luisterde. En naarmate ze luisterde, scheen het haar als doortoog een welhaast onhoorbaar ritme de nachtelijke stilte, de ademhaling zelf der sluimerende aarde, die haar eigen ademhaling rustig begeleidde. Dan week alle onrust naar diepten, pijloos als die welke gindse sterren openbaarden, en, zich opnieuw ter ruste leggend, verzonk zij glimlachend in een droomloze slaap. Zo werden haar brieven aan Peter anders, want al waagde ze het niet rechtstreeks te schrijven over de dingen waarvan zij nu vervuld was, hoe zoude Peter de andere toon misverstaan, die zo plotseling in haar brieven hoorbaar was geworden? Einde van sectie 12.